Ik ga praten met Ramzi Nasser, dichter, schrijver, regisseur, acteur en sinds 2013 maakt hij vast deel uit van de Toneelgroep Amsterdam Ensemble. Hij speelde in tal van theaterproducties, waaronder Lange Dagreis naar de Nacht, Maria Stuart, Husband and Wives en Romeinse Tragedies. Vanaf volgende week speelt hij de monoloog De Andere Stem in de regie van Ivo van Hoven in de Stad Schouwburg in Amsterdam. En aan de basis van De Andere Stem staat de monoloog La Voix Humaine van Jean Cocteau. Hierin zien we het telefoongesprek van de vrouw met de man die haar zal verlaten. Maar wat heeft de man aan de andere kant van de lijn eigenlijk te zeggen? De andere stem lijkt verder te gaan waar La Voix Humaine stopt. Welkom Ramzi in onze uitzending.
Ja, hallo.
Hallo. Wat fijn dat je zo in de voorbereiding van het stuk nog even tijd hebt willen vrijmaken voor Atelier Amsterdam.
Het geheim is, ik hoef vanavond niet te spelen, dus heerlijk.
Oh, dat is wat fijn. Ja. Heel even rust.
Maar ik, ik heb een vrije dag, ja. Maar
okay,
vanaf overmorgen sta ik.
Dan gaan we gewoon weer door. De Andere Stem is een titel die tot de verbeelding spreekt. Kan je ons een beetje een kort beeld schetsen van het stuk?
Nou, het is, zoals je net al zei, eigenlijk letterlijk een antwoord op La Voix Humaine. Als je de tekst van La Voix Humaine van Cocteau leest, dan zie je dus uitspraken van een vrouw aan de telefoon met daarna, na elke zin, puntje, puntje, puntje. Dus dat is dan de stem van de man die je niet hoort in dat stuk. En ik heb geprobeerd al die puntje, puntje, puntjes in te vullen. En het gevolg is nu dat je hebt en een geheel nieuwe op zichzelf staande monoloog, namelijk nu van een man die een telefoongesprek voert. En tegelijkertijd zou je, als je dat zou willen, de twee stukken, La Voix Humaine en De Andere Stem, in elkaar kunnen ritsen en dan heb je een dialoog. En het gaat dus in het kort over een man die zijn ex voor de laatste keer aan de lijn heeft. En hij hoopt nog wat enkele laatste dingen af te kunnen ronden. Hij denkt, nou, ik moet er toch eens even bellen. Ik hoop dat het goed met haar gaat. En toch nieuwsgierig, maar hij hoopt niet weer een heel emotioneel gesprek te voeren, want dat is afgerond. Maar er zijn nog praktische zaken. Er moet een tas of afgehaald worden waarin oude brieven zitten die ze aan elkaar hebben geschreven. Hij wil nog een paar handschoenen terug hebben. Dus de formaliteiten moeten geregeld worden. En hij heeft geen idee dat het zo uit de hand loopt als het doet in het stuk.
En het idee voor dit stuk, is dat al ontstaan toen je het voor het eerst zag? Want Aline Rijn viel vertolkt een tijd geleden.
Het heeft eigenlijk al heel lang gesluimerd in mijn hoofd. Omdat ik ken het stuk al heel lang, ook als opera van Poulenc. Het heeft me altijd gefascineerd. En ik heb eigenlijk altijd wel afgevraagd van, goh, wat zou die man nu eigenlijk te zeggen hebben? Goh, interessant stuk, maar het is maar één deel van het verhaal. En toen was ik zelf nog dichter des Vaderlands, dus toen was ik nog helemaal niet betrokken bij Toneel van Amsterdam. Toen zag ik die voorstelling, toen heb ik aan Ivo van Hoven gevraagd van, hé, ik heb een idee, ik zou De Andere Stem willen schrijven. Toen wist ik nog niet dat dat de titel ging worden, maar ik bedoelde gewoon De Andere Stem, de stem aan de andere kant van de lijn. Toen zei hij, nou, dat is interessant, maar dan moet je wel vast bij Toneel op Amsterdam komen. Daar had ik toen op dat moment geen oren naar, omdat ik gewoon met heel ander werk bezig was. En het was gewoon te druk.
Hij stelde meteen eisen aan.
Ik snap het wel. Hij had zoiets van, welkom, goed idee, maar dan moet je wel bij ons komen.
Ja.
Voor vast. En toen, en nu ben ik vast. En toen zou ik een stuk voor Toneel op Amsterdam gaan schrijven. Toen zei hij zelf van, god, eigenlijk vind ik dat nu even het interessantste, andere stem. Ga dat eens uitwerken. Dus ja, zodoende.
En toen je daaraan begon, had je toen al bijna een duidelijk beeld van wat het zou gaan worden?
Nee, dat was eigenlijk wel interessant. Ik was vooral nieuwsgierig naar wat zou er nu ontstaan. Wat ontstaat er nu als je al die puntje, puntje, puntjes gaat invullen? Dat, ik had helemaal geen welomlijnd beeld. Ik was heel erg nieuwsgierig naar wie is die man. Wat ik wel wist, was dat in de loop der decennia, sinds Cocteau dat stuk schreef, is die man, die onbekende, niet hoorbare man aan de andere kant van de lijn, is altijd een beetje afgeschilderd als een zak, een lul, een egocentrische lul, want hij is na een paar dagen, nog niet heel lang nadat het uit is, heeft hij al een nieuwe relatie en hij gaat trouwen. En dat op basis daarvan wordt hij altijd omschreven als een gevoelloze.
En je ziet hem natuurlijk vanuit de vrouw waar je heel erg mee gaat identificeren.
Precies. En toen dacht ik, het kan niet zijn dat hij zo'n zak is. Want anders zou zij niet zo lang een liefdevol gesprek met hem voeren, waarbij ze hem de hele tijd liefje noemt. Er moet iets meer zijn dan dat. En wat ik wel wist was, wat je nu net zegt, Het is maar één deel van het verhaal. En in relaties, als ik een... stel, ik ken een koppel dat uit elkaar gaat en dat is een van mijn beste vrienden. En haar, zeg maar de ex van die beste vriend, heb ik leren kennen in de loop der jaren via hem. Ik zal natuurlijk hem gaan steunen en ik zal zijn kant van het verhaal horen. Maar zij, die ex, heeft natuurlijk ook weer vrienden en vriendinnen. En die heeft een heel ander, net zo, moet je zeggen, niet rechtvaardig, maar net zo plausibel verhaal. Dus het hangt er altijd maar vanaf wie je kent in de relatie. En ik vond dat interessant. Ik dacht van, het is niet zo dat één van beide de lul is of de tuthola die het dat een van beide schuld heeft. Anders hou je het niet 5 jaar lang vol. Tenzij je in een of andere SM-relatie zit. Maar goed, dat even buiten beschouwing. Ja. Dus ik dacht, ik ben benieuwd. En het is eigenlijk, wat ik heb geprobeerd te doen, is het stuk van Cocteau, La Voix Humaine, is echt een schreeuw om liefde van de verlaten vrouw. En ik was niet zozeer geïnteresseerd in die man, als wel in wat is er nu fout gegaan in die relatie. Ik wilde eigenlijk een soort, nou geen relatietherapie toepassen, maar ik wilde kijken wat is er nu tussen die twee gebeurd. Ik vond dat, en natuurlijk, er komen allemaal zinnen en observaties in voor, waarvan ik achteraf van mensen uit het publiek hoor van, oh, dat is zo herkenbaar, en oh, dat heb ik ook eens gezegd tegen mijn vorige relatie, of oh, ik ken vrienden die precies in die situatie zitten.
Amsterdam dus FM.
De cultuurzender van de hoofdstad.
Dat is niet de bedoeling. We gaan gewoon weer door. Nee, we hebben er niets gehoord.
Dank voor deze bijdrage. Ja. Maar in elk geval, het gaat om wat de fout gaat in een relatie. En uiteindelijk kwam ik erachter, misschien is die man een lul, maar wat ook kan, is dat hij misschien te lief is geweest. Zij blijft hem gedurende haar gesprek in La Voix Humaine, blijft ze hem liefje noemen, terwijl het overduidelijk uit is. Hij geeft aan, kennelijk, dat kom je via haar teksten te weten, dat hij een nieuwe relatie heeft. En toch blijft zij daarin hangen. Nou, hoe komt dat? Nou, dat vond ik interessant. Hoe kom je zover dat je toch aan elkaar blijft hangen? Ik ken het ook van dichtbij. Het is uit, maar je kan geen afscheid nemen. Dus je blijft maar toch aan elkaar hangen. En van buitenaf kun je altijd, dat is ook het punt, zelf heb je dat heel vaak niet door en wil je doorgaan, want je denkt, ja, maar ik ga toch niet alles opgeven en ik hou van er en we hebben zoveel gemeenschappelijke herinneringen, ik mis er en de seks was toch goed of weet ik het wat. Maar je hebt een verbond, maar heel vaak zijn er juist mensen van buitenaf die zien eigenlijk al jarenlang van dit gaat helemaal niet goed, jullie moeten gewoon uit elkaar, want jullie zijn niet voor elkaar gemaakt.
Ja.
Maar als je erin zit, kun je dat heel vaak niet zien. En ja, ik denk dat dit gaat over twee mensen die elkaar in een greep hebben. Een soort giftig verbond. Ze kunnen geen afscheid nemen. En ze kunnen dus, zolang ze niet breken, kunnen ze ook niet vooruit met een nieuwe relatie. Want hij heeft dus een nieuwe relatie, maar ja.
Maar je hebt het nu over een giftig verbond. Je hebt ook eerder gezegd, liefde is een soort ziek ding. Die gedachte lijkt een beetje een soort leidraad te zijn in het hele proces met dit stuk. Maar kan het stuk voor jou ook niet een beetje aangrijpend worden, omdat het je zo raakt? Dat het je een beetje te veel meeneemt.
Ja. Ik speel het elke avond.
Ja, en je hebt het ook nog geschreven. Dus het is echt alles overheersend, zou je bijna zeggen.
Ja, nou kijk, ik geloof natuurlijk, kijk, liefde is een ziek ding, laat ik hem zeggen. Maar liefde is ook het mooiste wat er is. Maar als het niet, als je elkaar niet sterker maakt, maar als je afhankelijk van elkaar wordt op een manier die,
ja, dan wordt het destructief.
Die geen mooi verbond teweeg brengt. Als de som van de delen van de afzonderlijke partners niet mooier is dan jullie afzonderlijk, dan moet je stoppen. En het mooiste is natuurlijk als je dus iemand ontmoet en je ziet, hey, dit gaat vanzelf. En zij maakt mij mooier dan ik was. En ik leer dingen of ik bewonder haar om dingen die ik niet kan. Als je voelt dat iemand je aanvult, dat je iemand herkent en dat je tegelijkertijd denkt, dat ben ik zodanig niet dat ik dat zou willen zijn. Dat je magneten voor elkaar wordt. Dat is natuurlijk het mooiste. En dan komen de kinderen van, et cetera. Maar ja, het kan ook zo zijn.
Je hebt het eigenlijk over een soort ontwikkeling die twee personen samen doormaken?
Nee. Ik heb het over als je de juiste tegenkomt. Maar als je niet de juiste tegenkomt, maar je blijft wel bij elkaar omdat je natuurlijk van elkaar houdt. En omdat je nu eenmaal een geschiedenis maakt, dat is het lastige natuurlijk. Je maakt een geschiedenis. Dus Ja, het is heel moeilijk. Het is moeilijk om te breken, ook al weet je dat dat iets niet zo bedoeld, iets niet, not, it was not meant to be.
Ja.
Maar dat kun je dus nogmaals, dat kun je van buitenaf, kun je dat zeggen. Want jullie moeten stoppen, jullie zijn niet goed voor elkaar en jullie helpen elkaar niet vooruit, jullie slopen elkaar. En... Maar ja, als je erin zit, dan het heeft ook wel iets verslavends, de pijn. En het elke keer ruzie maken en, het al, en dan heb je daarna de goedmaak.
Zeker verslavend, ook voor de toeschouwer, want je wordt er echt in meegezogen. En ook in wat je nu zei, dat je die puntjes, zeg maar, van La Voix Humaine bij elkaar hebt geraapt. Mm. Zeg maar, en aaneengeschakeld hebt tot een nieuw stuk. Ik vroeg me af of je ooit in het proces van schrijven een soort angst hebt gehad of gevoeld van wat nou als al die puntjes niet samenkomen, als het losse einde blijven?
Nee, dat heb ik niet. Nee, want dat is ook een beetje je eigen verantwoordelijkheid. Dat is namelijk wel iets belangrijks. In de eerste versie had ik alle puntjes opgelost en ingevuld. Apentrots, de puzzel is, ik heb de puzzel gemaakt. Maar dan heb je nog geen stuk. Dan heb je namelijk een stuk dat helemaal afhankelijk is nog en parasiteert op het oude stuk. Dus dan geef je alleen maar antwoorden eigenlijk. Maar wat Ivo van Hoven en de dramateur Bart van den Einde toen zeiden van ja, nou hartstikke knap, je hebt de Sudoku heb je opgelost. Maar nu moet je zelf een stuk maken. Nu moet je even laten vallen het feit dat het allemaal ingenieuze antwoorden zijn. Nu moet je een nieuw stuk maken met een nieuwe dramatische structuur. Want als je antwoorden geeft, die antwoorden gaan niet automatisch dezelfde dramatische opbouw hebben.
Nee, precies. Dat wat ik bedoel. Dat je inderdaad dus die samenkomst krijgt. Hoe belangrijk Ivo daarin in dat proces? Heeft hij daar grenzen aangegeven?
Nou, in zoverre was hij daarin belangrijk dat we geregeld overleg hadden en dan kwam er weer een nieuwe versie. Dus dan zei hij van God, wat hij bijvoorbeeld zei van wie is die man? Je verdedigt hem nu ook te veel. Je laat te veel zien van eigenlijk heeft hij ook een verhaal en hij is niet alleen maar slecht. En hij zei van je hoeft heus niet bang te zijn dat het een onaangenaam persoon wordt, want ja, je zit anderhalf uur, of we nou willen of niet, toch alleen maar naar jou te kijken. Dus we moeten wel met je meeleven.
Ja.
Dus toen heb ik gedurfd om die man ook nare kantjes te geven. Want nou ja, als je hem ziet in het stuk, ik vind het heel leuk om te spelen. Maar het is gewoon af en toe echt een hond. Ik bedoel, ja, hij is gewoon heel schofterig. Want,
maar dat zit je dan ook wel even lekker om dat te spelen.
Tuurlijk is dat leuk. Ja. Er is niks leukers dan slechte mensen spelen.
Nee.
Maar ik hoop ook, ja, dit is natuurlijk geen slecht mens, maar het is leuk om iemand ook slechte kantjes te geven.
Ja, alle facetten te laten zien.
Niemand is volmaakt, alleen Jezus Christus misschien. Ja. Dus en ja, dat soort types zijn natuurlijk niet zo interessant om te spelen. De goede, de rechtvaardige koning. Je wil liever Richard III spelen. Gewoon het ultieme kwaad.
Ja.
Nou goed, in elk geval, ik vond het, op een gegeven moment vroeg hij ook, en dat was ook een belangrijk deel, van wie is die man? Wat is zijn drijfveer? En toen kwam ik er steeds meer achter. Ik moet hem een bestaan geven. Daarom, hij helpt vluchtelingen in dit. De andere stem in deze tekst. Is het iemand die net terugkomt van een van de Griekse eilanden om daar vluchtelingen te helpen? En hij is daardoor zo aangedaan door dingen die werkelijk relevant zijn, dat hij veel harder wordt tegen haar dan hij had in een ander geval was geweest. Kijk, anderhalf uur zegt hij, laten we nou ophangen. En hij hangt niet op. Aan het eind van het stuk in La Voix Humaine pleegt de vrouw zelfmoord. Ja, wat is de motivatie om iemand zo lang toch aan de lijn te houden, te willen helpen, en die persoon toch tot zelfmoord te drijven? Dat is een lastig iets.
Dan moet je ook wel een persoon neerzetten om dat wat meer beeld te geven die heel gelaagd is inderdaad.
Ik zocht naar een reden voor hem om hard te worden. Harder dan hij ooit tegen haar is geweest. Want zij is afhankelijk van hem. Zij neemt ook medicatie. Zij doet weinig. Ze heeft geen bestaan. Ze heeft geen beroep in de versie van Cocteau. Ze is een doelloos iemand die al haar geluk aan hem ontleent. Aan de relatie. Nou, dat is natuurlijk in C niet goed. Als je je eigen geluk ontleent aan een ander. Dat hou je even vol en daar zijn relaties dan weer wel voor bedoeld om elkaar ergens doorheen te trekken. Maar als dat de basis is, ja, dat is natuurlijk heel verkeerd. En hij wilde haar helpen, maar ik zocht naar een motivatie om keihard te worden en haar tot zelfmoord te drijven uiteindelijk. Zonder dat hij dat wil. En toen dacht ik, ja, hoe kom je nou van een lief iemand naar iemand die zegt, spring dan van het gebouw af, bij wijze van spreken. Hoe kom je daartoe? Toen dacht ik, hij moet een soort iets doorleefd hebben, nu heel recent, dat voor hem de ogen heeft geopend. En dat is het helpen van die vluchtelingen. En hij heeft leed gezien dat zo groot is, de lijken, kinderlijken, et cetera, dat hij nu, in tegenstelling tot vroeger, ineens kan zeggen, ja, maar kijk nou eens naar jezelf. Je bent gewoon, wat is jouw probleem nu eigenlijk, vergeleken bij het wereldleed? En het is keihard en het is niet juist wat hij doet. Want eigen leed is, of we het nou willen of niet, is altijd groter dan het abstracte wereldleed. Je eigen liefdesverdriet doet veel meer pijn. Maar toch wilde ik een reden geven om haar over een rand te duwen, waar hij achteraf enorme spijt van krijgt. En dat is doordat doordat zijn hoofd nog vol zit met ellende die hij aan zijn lijf heeft ervaren.
En hoe ben je tot die conclusie gekomen? Heb je daarbij ook onderzoek gedaan of in de psychologie of in de actualiteiten? Of is dat echt ontstaan door gewoon zelf, ja, innerlijke zoektocht, zeg maar?
Als acteur ben je natuurlijk een soort amateurpsycholoog. Want je moet, wat je als acteur gewoon goed moet kunnen, is empathie beleiden. Dus je kunt voorstellen hoe iemand anders zich voelt. Ook al zijn het verschrikkelijke personages, je moet drijfveren onderzoeken. Dus je bent sowieso altijd met een psychologisch proces bezig. Je probeert de geest van mensen te begrijpen, zodat je ze kunt laten handelen. En ook al is dat aan de hand van wat ze zeggen, dan nog probeer je aan de hand van wat ze zeggen te kijken, wat drijft die persoon, waarom zegt die dit? Dus je bent natuurlijk een psycholoog van de koude grond.
Maar daarbij kan je jezelf nooit verliezen natuurlijk, want echt jezelf in een ander verplaatsen kan niet. Dus je neemt jezelf, je moet het altijd ergens dan ook weer in jezelf vinden.
Maar wat dat betreft is het fijn, kijk, ik heb het stuk geschreven, maar ik speel het ook. En ik heb er een tweedeling in willen aanbrengen. In dit is wat ik schrijf. Nou, dan kun je natuurlijk afstand nemen, dan kun je onderzoek doen naar een personage, dan ga je als schrijvend psycholoog te werk. En dan is de tekst af. En dan moet je je overgeven, niet zozeer aan die tekst, als wel aan de regisseur. En dan is het aan de regisseur om te zeggen, ik wil dat je het zus en zo doet. En ik wil dat je hier meer dit benadrukt. Op basis van de tekst. Ja. Maar dan gooi je je er volledig in. En dan moet je die afstand laten vallen. En dan moet je ook je overleveren.
Ja, dus ook wat controle loslaten. Het lijkt me ook wel moeilijk. Ja, omdat je natuurlijk, als je schrijft en speelt en dan ook nog alleen op het toneel staat, dat lijkt me dat je hebt heel veel controle. Maar dat betekent dat er ook momenten is dus dat je controle moet loslaten. Dat lijkt me ingewikkeld.
Is zo. Ik moet één ding zeggen. Ik sta niet alleen op het podium. Jamila Landbrug doet ook mee. Is een van de personages. Ja. Alle lof komt haar ook toe. En zij helpt mij ook. Want we hebben dus ook echt scènes samen.
Ja.
Zij is mijn nieuwe vriendin in het stuk. Ja. Maar dat is inderdaad lastig. Maar dat is, het is alsof je aan een timmerman vraagt, god, het is toch wel heel lastig.
Ja, nee, ik begrijp het, ja.
Dat is ons...
Maar
dat
het is wat natuurlijk wel op een bepaald, het dat is niet wat, iedereen kan een monoloog spelen natuurlijk. Dus het moet je wel liggen.
Dat is een specifieke afwijking, denk ik, ja. Want acteren is in principe samenspel. En als je ervoor kiest om alleen of bijna alleen in dit geval op een podium te staan, dat is dat is nog een specifieke, hoe moet je dat zeggen, subcategorie van de afwijking die je
paletten die je nodig hebt om acteur te zijn, wellicht.
Ja, want je moet, en dat was in dit geval heel lastig, omdat vaak heb je bij monologen, spreek jij zelf de hele tijd en je verwacht niet echt een reactie. In dit geval is op elke zin die ik uitspreek, volgt een reactie, alleen onhoorbaar aan de andere kant van de lijn. Dus ik moet de hele tijd zelf me. Het lastige in deze monoloog is niet zozeer het spreken en het handelen als het luisteren en het niks doen. En dat was een opdracht die ik me graag als acteur heb gesteld. En dat heb ik ook specifiek aan Ivo gevraagd. Van, ik wil heel graag dat je een suggestie hebt van dat er twee mensen spreken. dat je dus ook, al is het met terugwerkende kracht, al als ik heel lang stil ben, met terugwerkende kracht die vrouw gehoord hebt aan de andere kant van de lijn. Dus ik wilde echt dat het soms ja, net een telefoongesprek zou zijn. Soms ben ik een halve minuut stil. En dat is het engste voor een acteur om te doen. Niks doen en luisteren. Want je voelt je dan zo ongelooflijk naakt en dommig eigenlijk. Want je wil dingen invullen. Je wil dingen tonen als acteur.
Maar juist terwijl door die stilte kan de toeschouwer langzamerhand invulling geven aan die vrouw. Ja. En aan hem dus tegelijkertijd.
En ja, en hopelijk echt de ervaring hebben dat ze aanwezig zijn bij een telefoongesprek. Dus eigenlijk vind ik het leuk. Het is een soort Droste-effect. Je belazert het publiek twee keer op een goede manier, hopelijk. Dus eerst dat je speelt dat je iemand anders bent. Maar dan vind ik het nog leuk om een extra grap aan te brengen voor mezelf. Dan nog extra uitdaging. Namelijk, ze moeten ook nog eens denken dat er echt een vrouw is die aan het spreken is tegen hem. En dat vind ik persoonlijk het leuke aan acteren.
Nou, ik denk dat we ons allemaal graag laten belazeren door dit prachtige stuk, De Andere Stem. En ik zou iedereen aanraden het te gaan zien. Heel erg bedankt voor dit intense en korte gesprek.
Moet ik nog zeggen wanneer we het spelen?
Ja, wanneer het wordt gespeeld.
Mag ik dat zeggen? Heel
graag.
We zijn op tournee, maar in Amsterdam spelen we vanaf volgende week, dinsdag 20 februari, tot en met de zaterdag daarop, 3 maart. Dus 2 weken van dinsdag tot en met zaterdag vanaf volgende week. En jullie zijn allemaal heel erg welkom in de Rabozaal in de Stad Schouwburg.
Nou, ik zou iedereen aanraden te gaan.
Sorry voor dit reclameblok. Maar
nee, maar dat is zeker belangrijk. Want ik denk dat iedereen zich heel erg graag laat meenemen door De Andere Stem. En heel erg gaat genieten van dit stuk. En wellicht nog lang nadenkt over de puntjes die hierbij zullen ontstaan.